Goedemorgen, we lezen twee gedeelten vanmorgen uit de herziene Statenvertaling. Als je je Bijbel app open hebt, kun je meestal vinden. Voor degenen die hem dan niet hebben, komt het ook op het scherm. Ik begin te lezen wat de woorden van God zijn, die Jesaja mocht uitspreken. Hoofdstuk 42. Het zou leuk zijn als ik heel eventjes... de routeplanner van de dienst bij me hebt, dan weet ik welke versen. Hoofdstuk 42, vers 1 en 9. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God, de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duister zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik, voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Tot zover dit schriftgedeelte. Dan gaan we eerst nog even zingen. Ik ga meteen door met... Maar we gaan wel zingen. Ja, het is goed dat je zo'n routeplanner voor je hebt. Ook wel liturgie genoemd. Ja, we zingen inderdaad met elkaar eerst uit het liedboek 325, vers 1, 2, 3 en 4. En dan nu het tweede gedeelte uit Matteüs, Nieuwe Testament. Dan gaan we deze woorden van Jesaja opnieuw horen, maar dan door Jezus. We gaan lezen uit Matteüs, hoofdstuk 15. Hoofdstuk 12, heel goed opgelet, dames en heren. Vanaf vers 15, zo is het. En dan heb ik nogal multifocaal, ik bedoel, je moet kunnen verkijken en lezen. Goed, hebben we Matteüs 12, vers 15? En anders nogmaals, hij staat op het scherm. Overigens, in het gedeelte daarvoor geneest Jezus iemands hand. Maar de schriftgeleerde fariseeën die vinden maar niks en die willen hem eigenlijk zien om te brengen. En ze zochten een manier om dat te doen. En dan gaan wij verder, want wij lezen, maar Jezus wist dat ze hem wilden ombrengen. En vertrok vandaar en veel menigte volgde hem en hij genas hen allen. En hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: zie, mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Nou, tot zover dit schriftwoord en nu gaan we weer zingen met elkaar. Uit hetzelfde lied 325 en dan versen 5.
Jochem, kun je dat laatste couplet nog een keertje opzetten voor mij? Na de preek, meditatieve muziek en dan zingen we samen uit de evangelische liedbundel lied 109. Dus evangelische liedbundel lied 109. Het laatste couplet. Dat kan nogal wat deprimerend overkomen. Hier in dit stervend bestaan wordt hij voor ons geloofwaardig, worden wij mensen van God, liefde op leven en dood. Laat hem even staan, Jochem, want ik heb hem zo meteen weer nodig. Veel mensen in de Bijbel, daar kom ik zo meteen op, Jesaja 42, want daar komt het ook vandaan. Maar ook in onze tijd, mensen om ons heen in deze wereld, maakt me niet uit hoe ver je dat bekijkt, vragen zich af waar het recht van God blijft. Probeer die vraag even mee te pakken. Waar blijft het recht van God hier in dit stervend bestaan? Nou, kun je die vraag natuurlijk stellen op het moment dat alles je aanvliegt, dat je niets meer hebt, dat je op de vlucht raakt, dat je met je bootje de Egeïsche Zee over moet en nou, wat daar verder aan drama in het menselijk leven maar kan gebeuren. Op de vlucht voor je geloof, op de vlucht voor armoede en honger, op de vlucht voor je seksuele identiteit, op de vlucht voor... Nou, daar kun je heel veel bij verzinnen. Je kunt je ook voorstellen dat mensen die dan misschien op zondag ook een dienst houden... Ik kan me één voorbeeld herinneren uit een oorlogssituatie, werd mij verteld door een veteraancommando. Die vertelde in die oorlogssituatie was er ook op zondag een dienst en de legerpredikant die begon de dienst met te zeggen, in deze oorlog is God niet. En dat vonden ze een enorme opluchting, dat ze in ieder geval alles wat ze die week hadden meegemaakt, zo vertelde die veteraan mij... Dat ze alles wat ze hadden meegemaakt, dat ze in ieder geval daarvan ook konden zeggen, daar had God de hand niet in, want hij was er niet. Alle gruwelen van die week. Nou, ik zal je verder het verhaal, als je dat horen wil, dan vraag je dat onder je koffie maar dan laat ik dat hier verder zitten. Maar je kunt je voorstellen dat van die kant van de mensheid uit, de vraag, wanneer komt het recht van God in dit stervend bestaan, dat een hele ingrijpende vraag is. Maar de andere kant is zeker zo ingrijpend. Wij zitten, voor zover ik nu de kring rondkijk en jullie een beetje ken, wij zitten allemaal in een vredige samenleving. We hebben vredig kunnen slapen. Ik wil niet zeggen dat we geen zorgen hebben, dat we niet ergens van wakker kunnen liggen, dat soort dingen, dat wil ik niet zeggen. Maar nou, wij zitten toch onbedreigd hier in de kerk, of je luistert thuis mee. We hebben een van de top-economieën van de wereld. Dus echt we hebben een welvaart die ongekend is. Ik geloof dat we nummer 2 staan op de wereld, als ik het goed zeg. Sociaal, economisch, alles gaat goed. En ook dan kun je vragen, wanneer komt het recht van God? Maar je zou je dan ook kunnen voorstellen dat je die vraag met wat vrezen en beven stelt. Want hoe komen wij... rijken, vredigen, eraf in het recht van God. En het aparte is dat Jesaja 42 ons vertelt, en dan zeg ik het even heel bot, dat het recht van God niet komt zoals wij dat denken. In de geschreven tekst staat er, God straft niet. Dus met andere woorden, de mensen die nu op de vlucht zijn... en roepen tot God, straf de boosdoeners, straf de geweldenaars, straf de onevenwichtigheid in rijkdom en armoede. Zij horen, God straft niet. Maar ook de andere kant, als je aan de kant staat van, nou misschien wel de boosdoeners, van de uitbuiters, van de mensen die veel te ruim leven, hoor je ook, God straft niet. Kan misschien een opluchting zijn, maar... ik vind het ook een zoekplaatje. Maar God, wat doet u dan wel? in deze wereld, hier in dit stervend bestaan. Want wij zongen het, hier in dit stervend bestaan wordt u voor ons geloofwaardig. Wat is dat dan? Nou, laat ik je meenemen naar Jesaja 42. Jesaja 42, dat zijn woorden geschreven, net als vorige week, zei het op een ander plekje in de ballingschap, hè, want toen zaten we aan de rivier de Kebar, we weten niet precies waar Jesaja zat. Maar Jesaja 42 zijn woorden geschreven in de ballingschap. En als je de stukken ervoor leest, en ik dank Harry voor het feit dat hij dat bij Matthäus in ieder geval deed, zodat je de eerste zin kon begrijpen. Als je de stukken ervoor leest, dan hoor je Israël in die ballingschap roepen, waar is de God van het recht? En wij, als je gekipt en gebroed bent onder de preken en in de Bijbel, dan zul je zeggen, ja, maar Israël was toch om eigen zonde in ballingschap en dat soort dingen. Ja, dat zal. Maar je praat over woorden na 60, 70 jaar. Dus de mensen die werden gedeporteerd uit Israël, uit Canaan, bij Jeruzalem, Samaria vandaan. Die mensen waren allang overleden. En de priesters van die tijd, die spraken ook gewoon op Shabbat zoals ik dat nu doe en we lezen uit het woord. En die vertelden over een God die zou komen om te redden, heil zou brengen. En dat vertelde die aan mensen in ballingschap. Hun ouders, hun grootouders hadden hen verteld dat ze werden gestraft om de goddeloosheid, de godverlatenheid en het ongeloof. Maar Heer, wij doen toch ongelooflijk ons best om u te dienen. Wanneer komt dan dat recht van God? Ziet God mij eigenlijk wel hier in dit stervend bestaan? En dat is de setting waarin opeens het woord van Jesaja klinkt. En daarom ook heb ik gekozen voor de HSV, want de NBV die gaat er echt een andere kant mee op. De HSV, zoals de Hebreeuwse tekst, die zegt, zie. Daar begint het hoofdstuk mee. Zie. Dus dat is een opdracht. Doe je ogen open en kijk. Dus op die vraag, hier in dit stervend bestaan wordt hij voor ons geloofwaardig. Doe je ogen dan open. Kijk. En Jesaja laat er meteen op volgen. Kijk, de knecht. Ik heb hem gekozen. Hij is mijn zielsbeminde. Dus degene die nu wordt voorgesteld in de woorden van Jesaja, die gaat God ontzettend aan het hart. Dus God heeft, om het zomaar te zeggen, al zijn kaarten gezet op deze knecht. Kijk, doe je ogen open. Maar wat zie je dan? Heel veel theologen hebben gezocht naar wie is die knecht dan? En ze kwamen bij Jesaja zelf. Nou, dan kan ik allemaal argumenten noemen, dat kan het niet wezen. Jesaja kan het niet zijn. Ze kwamen bij koning Kores. Er zijn argumenten voor om dat te doen. Maar er zijn ook argumenten die vertellen, het kan koning Kores niet zijn. Koning Kores die later aan Israël de vrijheid zou geven om terug te gaan naar Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Maar hij was het niet, want er worden dingen van die knecht gezegd die passen helemaal niet bij koning Kores. Maar wie zien we dan wel als Jesaja zegt, doe je ogen open, kijk de knecht van de Heer, die ik zielsveel bemin, die ik heb gekozen. Nou, dan ga je kijken van, maar typeer ons dan die knecht. Typeer ons hier in het stervend bestaan wie dan die redder is, wie dan die het recht van God is. Nou, de woorden die hebben we gelezen en Jezus past ze straks toe. Hij zegt dan, ja, die knecht van God in jullie stervend bestaan, die laat zijn stem niet horen. Die zal niet luid schreeuwen en bevelen uitdelen. Is niet iemand die met bravoer en grote optochten jouw wereld binnenkomt. Dat maakt het al meteen wat onhandig. Want hoe kunnen wij dan die knecht zien? Hoe kunnen we dan die Messias zien hier in onze wereld, in de politiek, in de sociale zorg, in de kerk, als hij zijn stem niet laat horen? Je moet er op zijn minst, moet je hem kunnen horen roepen dat hij de knecht is. En je moet hem toch het woord van God horen brengen. En je moet hem toch de daden van het koninkrijk kunnen zien doen. Hoe kunnen we hem nou zien als hij dat niet doet? Als we hem niet kunnen horen. Maar er wordt wel gezegd wat hij niet zal doen. Hij zal de walmende vlaspit niet uitdoven. Dat is een beetje bijzonder, want even voor de goede orde, een walmende vlaspit, je hebt een kommetje, meestal zo groot, een olielamp, daar doe je olie in en je legt er een stukje stof kan erin, maar je kunt ook een stukje vlasdraad kun je erin leggen, dat kringelt dan zo in die olie. En op een gegeven ogenblik, die olie trekt dan door dat draadje heen, dan kun je aansteken hier bovenin en dan krijg je licht. Als dat ding langzaam uitdooft, dan begint hij te walmen. Betekent natuurlijk dat of het roet aan het einde te veel is geworden, dat de olie er niet meer door kan, dat zou kunnen. Maar het kan ook betekenen dat de olie op is. Dus dat hij met zijn laatste olie bezig is. Dat is een walmende vlaspit. Vlasdraad. En het geknakte riet, ja, dat is een beeld dat kunnen we allemaal wel begrijpen. Als de wind flink door de rietkraag waait en opeens knakt er een riet, die breken nooit af, hè? Riet breekt niet af, riet knakt. Nou, je kunt het nooit meer rechtop krijgen. Dat gaat niet lukken. Je kunt dan wel proberen van, nou, we moeten al die riethalmen weer rechtop zetten. Maar dat gaat niet lukken, die blijven altijd geknakt. Die structuur is verdwenen. Wat deed men met een walmende vlaspit? Ja, logisch, die doe je uit. Dus je maakt zo je vingers nat. Je knijpt die lont uit, zoals je dat bij een kaars kunt doen. Je knijpt die lont uit. Je knipt er een stukje van af. Je doet nieuwe olie in die lamp. En je steekt die lont weer aan. Dan heb je weer een nieuw lichtje. En met het riet, het geknakte riet, ja, dat laat je ook niet liggen, dat maai je af. Misschien kun je het riet nog ergens voor gebruiken, voor dakbedekking bijvoorbeeld, maar je maait het gewoon af en je laat de kraag staan tot volgend jaar, dat er weer nieuw riet komt. Dat is niet meer dan logisch. Datgene wat geknakt, gebroken, zijn kracht kwijt is, zijn energie kwijt is, dat moet je gewoon afschaffen. Klaar, daar moet je mee stoppen. Stel je voor dat God zo over de kerk zou denken. Ja, waarom de kerk? Omdat we ook in onze tijd weer merken, de kerken lopen leeg en steeds minder kracht, steeds minder energie. Jongeren die de kerk van de ouderen niet meer willen volhouden, die gewoon afhaken, die verdwijnen, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk zou je dan denken, Heere God, maak er maar een einde aan. Doof nou die club, dat ze, sluit die tent, zodat ze allemaal weer een nieuwe plek gaan zoeken en dan krijg je weer andere kerken die weer groter en mooier zijn en noem het verder maar op. En zo'n gebroken clubje, je moet niet proberen het recht op te houden. Dat gaat niet werken, dat moet je niet doen. Schaf het af, bouw er geen nieuwe kerk voor, verbouw de zooi niet. Schaf geen nieuwe koffiezetapparaat aan, maar laat het gewoon voorbij zijn. Ja? Jesaja zegt, dat doet de knecht niet. Dat doet hij niet. Hij dooft de walmende vlaspit niet. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar bij mij komt dat binnen als een beetje een hopeloze zaak. Aan de andere kant, je zult je maar zo geknakt voelen en opeens horen dat de Messias jou niet uitdooft. Je zult je maar zo geknakt voelen in dit leven, op welke manier dan ook. En heel vaak hebben gevraagd, in mijn stervend bestaan, bent u nog wel geloofwaardig, Heer? Israël ervoer zichzelf zo. Als God geen recht gaat doen, als God geen grote daden gaat stellen, als hij geen opwekking brengt, geen herleving, dan zijn wij eigenlijk een walmende vlaspit, dan blijft er niks van over. En opeens horen ze de dichter zeggen, of de profeet zeggen, maar God maakt hier geen eind aan. Hij maakt hier geen eind aan. Deze knecht stuur ik niet in de wereld om een oordeel uit te spreken. Ik stuur deze knecht niet in de wereld om korte metten te maken met jullie stervende bestaan. Maar wat dan wel? Gaat hij dan het riet weer rechtop zetten? Maakt hij dan weer een nieuwe olielamp? Geeft hij ons weer nieuwe energie enzovoort? Kunnen we dan weer opnieuw beginnen dat het weer groeit en bloeit en dat de kerkzaal weer te klein wordt en dat het weer enzovoort? Gaat hij dat dan doen? Nee, die knecht die gaat op zoek naar de kleinen, naar de gevangenen. Waarom? Om ze te bevrijden? Ja, wellicht. Maar het eerste wat hij doet, is ze opzoeken. Het eerste wat hij doet, is naast een eenzame gaan zitten. Ja, maar daar win je toch het koninkrijk niet mee. Je moet gewoon zorgen dat je democratisch de meeste stemmen krijgt en aan de macht komt. Nee, maar deze knecht, die begint zo ontzettend klein. Bij jou en bij mij. Minuscuul koninkrijkje in een kopje koffie dat je krijgt van een ander. Of dat je geeft aan een ander. heel onbeduidend, heel klein. Daar begint hij. Bij de gevangenen, bij de eenzamen, bij de zondaars, bij de overspeligen, bij de uitgekotsten van de maatschappij. Niet bij de groot. Weet je, Israël heeft zichzelf zo ervaren. En dan zou je bijna gaan denken dat ze in deze woorden horen dat God hen weer groot zal maken. Want als je je heel klein voelt, als je je weggecijferd voelt en voor jezelf ook niks waard vindt, dan ga je misschien denken dat je groot moet worden. Dat je weer nieuw licht moet gaan geven. Dat je weer... Maar dat gaat de knecht niet doen. Dat gaat de knecht niet doen. De knecht gaat je heel in het klein bemoedigen dat jij gezien bent. En dat je erbij hoort. En dat je in deze wereld mag bestaan. Dat je nieuwe kracht krijgt. En dat je zo mag leven. Het aparte is ook dat als Jezus deze tekst gebruikt, dat hij het op een hele bijzondere manier doet. Harry die zei het al. De fariseeën, schriftgeleerden staan Jezus naar het leven. En waarom doen ze dat? Nou, de directe aanleiding, hè, is heel simpel. Dat Jezus een man met een verschrompelde hand genas. Moet je even voorstellen, een man met een hand die je niet kunt gebruiken. We weten niet precies wat er aan de hand is, maar die hand kan hij niet gebruiken. In die tijd, tenzij het natuurlijk een hoogleraar is, die kan helemaal niks. Ik hoorde deze week iemand zeggen van als je een doctoraat hebt, dus je bent een hoogleraar, dan kun je eigenlijk niks. Dat kwam omdat het ging over verzorging van zieken. Dus dan kun je wel een doctoraat hebben, maar je kunt eigenlijk niks. Dat vond ik een hele leuke opmerking. Maar... Dus tenzij het een hoogleraar was, maar een hoogleraar die heeft zijn handen niet nodig, die kan gewoon praten en denken. Maar in Israël betekent een verschrompelde hand dat je eigenlijk niks meer kan. Dat je niet meer kunt voorzien in de kracht van je eigen leven. Jezus geneest deze man. Is dat nou zo groots en meeslepend? Nee, stel je voor dat het een timmerman is. Dan is die wat hij met Jezus heeft gedaan, is die weer in staat om een spijker in een stuk hout te slaan. Is dat nou het koninkrijk? Nou, Jesaja had toch gezegd dat de knecht van de Heer niet groots en meeslepend kwam, maar dat het hart van God hem ontzettend was toegedaan, en dat het hart van God uitging naar de kleine, naar de gevangenen, naar de mensen die in duisternis zitten, enzovoort. Dus die het niet zien zitten. Dus waarom is die verschrompelde hand van een timmerman niet het teken van een voorbijgaand koninkrijk? En is de genezing niet het teken van dat God je weer in staat stelt om een spijker in een stuk hout te slaan? Maar de schriftgeleerden, die werden pissig. Kan dat vanwege de Sabbat natuurlijk, dat Jezus het weer het verkeerde moment deed en noem het verder maar op. Maar zij keken in dat hoofdstuk naar de dingen die Jezus nou juist niet bedoelde. En dan kun je natuurlijk altijd kwaad worden. Maar als je ziet wat Jezus wel doet, dat hij namelijk iemand weer in staat stelt te leven, en als je daar kwaad om wordt, ja, dan heb je een probleem. Mag ik eens heel praktisch worden? Als je mensen, hè, want wij zeggen dan economische vluchtelingen, die horen hier niet, want die worden in hun land niet bedreigd. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar stel je voor, ik ken iemand gesproken, 5 weken, 6 weken geleden, die was dus als economisch vluchteling, hij vertelt tegen de IND een ander verhaal, dat zeg ik er eerlijk bij, maar hij was als economisch vluchteling hier naartoe gekomen. Want hij hoopte dat hij hier met zijn vak toch ergens een baantje kon vinden en dan zijn vrouw en kinderen kon laten overkomen. Tegen de IND vertelt hij wat anders, want hij weet dat als hij dit verhaal vertelt, dat hij bij ons geen plaats krijgt. Maar hij vertelde me wel, thuis heb ik geen eten voor mijn kinderen. Thuis heb ik geen toekomst voor mijn kinderen. En jullie hebben hier zoveel, waarom zou ik niet dat kleine beetje? 20.000 euro. En ik werk ervoor. 30.000 euro. Geef mij een akker en ik ga bieten rooien. Maakt me niet uit. Maar dan hebben mijn kinderen weer eten tenminste. Waarom zouden wij dan zeggen, waarom kom je ons land leeg eten? Jezus geeft iemand weer de kans om zijn leven weer op te bouwen. En de mensen worden pissig dat hij deze man weer die kans geeft. En ze willen hem vermoorden. En op dat moment gebruikt Jezus Jesaja 42. Wat doet hij? Jezus gaat ondergronds. Want hij gaat weg bij de mensen die hem bedreigen. Hoe je daar verder ook over denkt. En hij gaat op pad en hij geneest zieken. Zoekt gevangenen op. Dooft walmende vlaspitten niet uit. Breekt geknakte rieten niet af. Maar hij zegt tegen al die mensen, hou je mond erover. Zeg niet tegen de mensen wie ik ben. Want, zegt hij, dit moet ik doen, omdat het woord van Jesaja, en dat hebben we nu 2 keer gelezen, vervuld moet worden. Dus Jezus die zegt eigenlijk, wat ik doe, is wat het hart van God heeft. Ik kom bij de kleinen. Ik herstel wat verbroken is. Ik geef een nieuw begin. Maar hou je mond erover. Laat het niet groots en meeslepend worden. Totdat alles is volbracht. En wij denken dan, dus na de kruisdood van Christus, na zijn opstanding, als hij alles heeft volbracht, dan moeten we het van de daken schreeuwen. Ja, dat kan. Dat kan. Dan moeten we kerken gaan stichten met 1000 mensen. Ja, dat kan. Maar voor hetzelfde geld heb jij in het woord van Jesaja al iets heel anders gehoord. Dat is namelijk dat op het moment dat jij een kop koffie biedt aan iemand die eenzaam is, dat jij doet wat de dienstknecht doet. Leven een nieuwe koffiemachine. Je kunt gratis koffie uitdelen weer. En misschien is degene, want meestal pakken wij voor onszelf koffie en kijken we niet de ander die wij koffie aanbieden in de ogen. Maar misschien zouden we dat vandaag eens kunnen doen. Dat je gewoon op het moment dat je met die thermos kan, de kosters hebben alles weer klaargezet, kon u weer gemakkelijk vanmorgen, kon u weer wat later beginnen. Maar dat je als je iemand een kop koffie biedt, dat je die eens in de ogen kijkt en misschien het lef hebt om aan die ander te vragen. Ben jij eenzaam? Of hoe voel je je vandaag? Misschien is die ene kop koffie, hè? De kans loop ik nu natuurlijk dat niemand meer koffie blijft drinken hier. Hoe, moet ik uitkijken wat ik zeg? Ja. Maar je snapt hem. Want dat is namelijk wat Jezus kwam doen in onze wereld. Niet groots en meeslepend. Wij hebben wel eens de indruk dat Jezus een enorme volksmassa op gang bracht. In zijn topdagen was dat zo. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Maar als het puntje bij paaltje komt. Als hij datgene doet wat God eigenlijk wil. Zijn leven geeft voor die verschoppeling, voor die zondaar. Voor die eenzame. Voor die ouderen waar niemand meer komt. Enzovoort. Dan is er niemand meer. 1, 2, 3 vrienden en zijn moeder bij het kruis. En dan houdt het op. En Jeruzalem op de achtergrond viert feest. Het paasfeest, Pesach. En een eenzame man sterft aan het kruis. Die zijn stem niet verheft. Waar is het recht van God? Hier in dit stervend bestaan wordt hij voor ons geloofwaardig. Worden wij mensen van God. Liefde op leven en dood. Ik geloof, lieve mensen, dat je mens van God wordt als je een ander een kop koffie biedt. En hem in de ogen kijkt en naar zijn welzijn vraagt. Ik geloof ook dat je mens van God wordt als je zomaar tegen een ander durft te zeggen. Dat je God kwijt bent in deze wereld. Dat je ook niet weet wat je ermee moet. Ik geloof dat je mens van God wordt als je in Jezus naam even bij de buren aanbelt. Om wat voor reden dan ook. Ik geloof dat je mens van God wordt. Nou, zo kan ik het nog een heleboel uitbreiden. Dan hebben wij nog wel de neiging te denken, ja maar Peter, dat zijn toch hele kleine dingen. En de grote wereldproblemen. Ja, maar wacht nou eens even. Die grote wereldproblemen, kun jij daar wat aan doen? Jazeker kan ik daar wat aan doen. Oh ja, wat dan? Ik kan beginnen met een kop koffie. Ik kan beginnen met een klein stukje dienstbaarheid aan de ander. En ik geloof dat als je daar het zaad van het koninkrijk zaait, als jij je leven geeft voor die ander, dat we weer terug zijn waar Jesaja vandaag begon. Zie, kijk, als je Jezus zoekt in deze wereld, kijk naar de hand die zich uitstrekt naar de ander. Kijk naar de kop koffie die wordt aangeboden door de ander. Kijk naar die arm om de schouder als iemand in tranen uitbarst en het even niet meer weet. Kijk, hij is er, die knecht van onze God. Hij is er door jou en mij in de geest van Christus. Hij is er. En als jij begint met overgave aan hem en overgave aan je naaste, zul je zien dat het koninkrijk groeit. O ja, zijn dan volgende week alle stoelen in de kerk weer bezet? Lieverds, that's not the point. Daar gaat het niet om, want jij weet niet hoe het koninkrijk zich uitbreidt. Maar geloof dat in dit stervend bestaan, waar iedereen op het asfalt voorrang wil hebben, en het ook neemt ook, als jij de ander voor laat gaan, dat er weer een stukje koninkrijk geboren is. Een stukje van Jezus' lichaam op aarde. Hier in dit stervend bestaan. Dat wel, want het houdt een keer op. Deze wereld kan het niet volhouden. En dat weten we met z'n allen. Maar één ding weten we ook. Dat de liefde van Christus door het sterven van de aarde is heen gegaan. Dus ook al komt de dag, dan zijn wij er niet meer. Ook al komt de dag dat geen mens meer op aarde kan leven. Dan nog is er een nieuwe dag. Omdat deze knecht van God jou ziet binnenkomen en je naaste ziet binnenkomen in zijn koninkrijk. Amen.